Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog en bij u, Heer, is de levensbron. 36, het tweede en het derde vers. We lezen het woord des Heren gemeenten uit het Lucas-evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Na de schriftlezing zingen we Psalm 132 en daarvan het zevende vers, Psalm 132, vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef. Uit een huize Davids. En de naam der maagd was Maria. En engel tot erin gekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoe dan deze groetenis mocht zijn. Een engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want je hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van daar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof hun Heilige, algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze middag vinden we in de eerste brief van Paulus aan de Timotheus, de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het derde hoofdstuk, het eerste deel van vers 16, 1 Timotheus 3 vers 16a, waar het woord des Heren aldus luidt: en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Tot zover. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn ons eerst stellen voor uw heilig aangezicht. Want van u zijn alle dingen en van u moet alles komen, ook in dit uur. We zijn bij elkaar gekomen als gemeente en we vergaderen rondom uw woord. We hebben uw woord gelezen, we zullen het gaan overdenken. We mogen onze liederen zingen, we mogen in het gebed tot u spreken om u onze noden voor te leggen en zoveel dingen meer. Maar heren, het krijgt pas echt betekenis en inhoud en er zal pas echt wat van uitgaan als u zelf in ons midden bent. En u hebt u het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden, maar uw beloften worden nooit automatisch vervuld. Nog nooit is dat gebeurd. Gij wilt er van den huize Jacobs om gebeden zijn. We mogen er niet zomaar van uitgaan dat u uw beloften vervullen wilt, heren. Dat gaat alleen in de weg van ons geloof. Van ons gelovig vertrouwen, van ons gelovig werkzaam zijn met uw belofte. Ach, wij bidden van u, maak het woord dat u gesproken hebt waar. En wilt u geven dat als wij hier in uw naam bijeen zijn, wij het dan ook mogen ondervinden dat u in ons midden bent. En doe ons dat ondervinden, heren, door ons te geven de krachtige en de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. En dat zal dan daarin toch openbaar komen, heren, dat harten gesloten voor u van nature opengaan en ogen gesloten en blind voor de rijkdommen van uw heil, zoals dat in het evangelie geopenbaard is, ziende mogen worden en oren die dicht zitten, die toegestopt zijn, oren die gewend zijn om te luisteren naar de stem van de zonde en de lokstem van de boze, dat die oren zullen worden afgestemd op het woord dat gij aan ons bekend maakt. Heere, uw tegenwoordigheid in ons midden zal toch daarin geweten worden als wij voor eigen hart en leven de vrucht van het kerstevangelie mogen ontvangen. En als wij, net als de eersten die tot uw kribbe getrokken werden, ook met hen mogen meegaan om te knielen bij die kribbe en om in dat geboren kind de zaligmaker van zondaren te aanschouwen. Ach heren, dat zijn dingen die, hoewel wij ze weten, voor ons toch grote onbekenden zijn. Hoewel we ze weten, hoewel het ons verkondigd is, hoewel we als kind al met de kerstgeschiedenis in aanraking zijn gebracht. Maar wij die dan van dat kerstevangelie zoveel weten, en bij wie het zo is dat dat woord van u, zoals we dat in Lucas 2 en andere gedeelten van de schrift beschreven vinden, bekend is. Wij zijn toch mensen die nog nodig hebben om door u tot kennis der waarheid gebracht te worden. En zelfs als wij door dat werk van uw Heilige Geest in beginsel die kennis van uw waarheid verkregen hebben, dan blijven wij ook voor de voortgaande werking van uw genade in ons leven zo afhankelijk van uw Heilige Geest. Dan plukken wij niet zomaar kerstvruchten elk jaar weer. Dan zal het kerstfeest opnieuw in onze ziel geschieden als gij met de geest in ons werkzaam zijt. Zoals dat ook, we lezen het in het Lucas evangelie, bij Simeon het geval was. Hij kwam door de geest in de tempel. En door de geest ging hij herkennen En door de geest ging hij geloven. Ook in zijn leven was het waar. Van waar komt dan zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Heere, bedien ons door uw geest. Uit de volheid van de Heere Jezus. En schenk ons alles wat wij niet kunnen missen. Het zij we spreken, het zij we luisteren. En mag dat wat de apostel ons voorhoudt. Beter gezegd wat de Heilige Geest door de dienst van de apostel ons vanmiddag voorhoudt. Een echo hebben in onze harten. Als wij bij dat mysterie stilstaan en het niet willen begrijpen, want dan is het geen mysterie meer. Maar het willen aanbidden dat God geopenbaard is in het vlees, dat dan in onze ziel het inderdaad echoen mag. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Want hoe is dat nu mogelijk? God geopenbaard in het vlees. Wat deed uit hemel zalen, o Heer der heerlijkheid, op aard u nederdalen? En wat heeft u bewogen om de gelijkheid van het zondige vlees aan te nemen? Om vlees te worden en onder ons te wonen. Wat heeft u bewogen om op een gevloekte, duistere wereld te komen, om daar uw zaligmakerswerk te verrichten? Wat heeft u, o God, drieënig bewogen om het werk der verlossing te ondernemen en ten uitvoer te leggen? Wat heeft u bewogen om naar ellendigen te vragen en alles te doen om hen te behouden? Wat heeft u bewogen, zodat zelfs het wederhorig kroost, dankzij dat verlossingswerk van Christus, toegepast door de Heilige Geest, nu altoos bij u zou mogen wonen? O Heere, wij bidden u dat gij onze harten vervullen wilt met die verwondering. Met die verwondering die het deel is van hen die inderdaad ook mogen delen in uw heil. Laten we er niet aan voorbij leven. En laat kerstfeest 1988 ons niet zomaar passeren. En laten we niet genoeg hebben met alle koude drukte die er op het kerstfeest al om is. En die ons ook niet voorbij gaat. Laten we niet genoeg hebben aan kunstlicht en aan allerlei fantasie. En aan allerlei romantiek. Heren, neem dat alstublieft van ons weg. Als wij over de verborgenheid der godzaligheid nadenken. Dat gaat niet gepaard met allerlei flauwekul. Heren, we bidden u dat gij ons geven wilt. Dat we dat wonder mogen aanschouwen. Dat gij in uzelf bewogen naar deze verdorven wereld wilde komen. En dat u naar ons wilde omzien. Dat u naar schuldigen wilde vragen. O God, laat dat daar ons hart op gericht zijn. En laat dat onze ziel mogen vervullen. En wilt gij dan door uw Heilige Geest ons die kerstvrucht, die kerstvreugde en zegen schenken die meegaat, ook als het kerstfeest weer voorbij is. Heren, we bidden u dat u het ons niet geven wilt omdat wij daar enig recht op hebben. Als dat eigenlijk de grond zou moeten zijn en als u daarop zou moeten wachten, heren, dan ging het kerstfeest voorbij en er gebeurde niets. U hebt het er eigenlijk toch ook bij de herders niet gedaan, omdat ze zulke vrome en godvruchtige mensen waren. Al behoorden ze wel bij het overblijfsel naar de verkiezing der genade, maar dat gaf hun nog geen rechten. En daarmee hadden ze nog geen verdiensten, want dat ze daarbij behoorden, dat was ook enkel genade. Heren, maar u hebt het nog nooit bij één van de uwen gedaan, omdat ze er recht op hadden. Het was altijd nog het eeuwig welbehagen. Het was altijd nog omdat u redenen uit uzelf nam. Het was altijd en nooit anders omdat u er een lust toe had. Ach, Heere, mag het ook ons dan te beurt vallen. Voor het eerst of bij vernieuwing. En laten we zo in de vreze van uw naam bijeen zijn. Tot roem van uw genade. We bidden u dat gij gedenken wilt aan hen die het moeilijk hebben. misschien op deze dagen extra moeilijk hebben. En die zorgen hebben. En die verdriet hebben. En die het daarom op deze dagen, terwijl iedereen zo vreugdevol lijkt te zijn, hoewel de schijn ons ook niet moet verblinden, misschien niet mee kunnen komen. En extra gevoelen dat er smart en droefheid en leegte en rouw en verdriet is. Heere, troost het hart dat schrijend tot u vlucht. U hebt het in uw woord gezegd en u hebt het in de praktijk menigmaal bewezen. Dat juist de ellendigen door u worden opgezocht en de nooddruftigen. Ja, dat ook de verdrietigen en de bedroefden en de mensen met zorgen en nood bij u terecht kunnen. Ja, u laat het in uw woord weten. Juist aan het adres van zulken stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht de allen tijden. Doe dat dan ook werkelijkheid worden, Heere. En laat dat dan beleving zijn. Zegen uw woord, de ganse wereld. Sterk uw knechten. Als gij ze roept om het evangelie te verkondigen. De verborgenheid der godzaligheid niet te verklaren. Wie zou dat kunnen? Om maar het uit te stallen en voor te houden. Om mensen dat te laten zien. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En laat die boodschap dan ook vruchtbaar mogen zijn in het leven van velen. Doe het zo blijken, Heere, ook op dit kerstfeest. Dat u doorgaat en verder komt met uw werken. Dat uw gemeente vergaderd wordt. Dat de herders plus de wijzen plus Simeon plus Anna plus velen ook uit onze tijd, uit alle volkeren van deze wereld, samen mogen gaan vormen dat geestelijke huis dat opwast in de geest. En dat zo daarin uw deugden verheerlijkt mogen worden. Heere, vergeeft u ons onze zonden en bewaart u ons ook voor de zonden. Laat alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw heiligheid en met uw waardigheid en met de eerbied die ons past tegenover u. Laat alles in ons leven dat niet overeenstemt met een godvruchtige en geheiligde wandel door de geest der uitbranding mogen worden weggenomen. En door het bloed van Christus worden bedekt en verzoend. Opdat zo ons leven aan uw dienst mogen zijn gewijd. Niet in naam alleen, maar in werkelijkheid, metterdaad. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 40ste psalm, het 3e en het 4e vers. We luisteren vanmiddag dus naar het kerstevangelie zoals ons dat beschreven is door de apostel Paulus. En het woord uit onze tekst is niet de enige plaats uit de brieven van Paulus waarin hij ons het kerstevangelie verkondigt. U kent wel andere plaatsen, bekende plaatsen zoals bijvoorbeeld uit de 2e Korinthebrief, het 8e hoofdstuk, het 9e vers, waar wij lezen: want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Ook dat is het evangelie van de geboren zaligmaker, van de arm geworden Heere Jezus, die door zijn armoede armen rijk maakt. Ik denk aan een ander woord van Paulus uit de Galatenbrief. Ik denk dat trouwens bijna in alle brieven van de apostel dat kerstevangelie meeklinkt. Maar Galaten 4 vers 4, ook zo'n bekend woord: maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En dan nog weer een woord uit de brief waar onze tekst ook uit genomen is. Het eerste hoofdstuk van 1 Timotheus, 15e vers. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Nu, in deze serie die uit te breiden zou zijn, in deze serie kerstteksten, kerstboodschappen, mag ook het woord van onze tekst uit 1 Timotheus 3 vers 16 geplaatst worden. Of dat, zoals sommigen zeggen, een woord is uit een toen in die tijd al bestaande hymne die door de apostel geciteerd wordt, weet ik niet. In ieder geval somt de apostel in kort bestek een aantal van de meest belangrijke dingen uit het evangelie op, waaronder het feit van de geboorte, van de komst, van de mens, van de vleeswording van Christus. En het zal ons op moeten vallen als wij dit hoofdstuk lezen. We hebben het niet gelezen, omdat het voor de rest verder ook met het kerstevangelie niet veel uitstaande heeft. Maar ter verduidelijking en tot recht verstaan van de woorden van onze tekst is het toch nodig om even het verband waarin deze tekst geplaatst is mee te nemen. Als Paulus spreekt over deze dingen, onder andere over God geopenbaard in het vlees, als hij hieraan voorafgaande gesproken heeft over de kerk, over de gemeente van de levende God, die hij in vers 15 noemt een pilaar en vastigheid der waarheid. Aan de kerk is de waarheid Gods toebetrouwd en die kerk heeft te zijn een vastigheid der waarheid. En als de apostel zo over de waarheid ter sprake gebracht heeft, dan gaat hij een aantal aspecten van die waarheid in kort bestek noemen. Buiten alle twijfel, zo vervolgt de apostel dan, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En kijkt u dan even naar dat woord godzaligheid. Want godzaligheid is niet anders dan de waarheid die in het mensenleven vlees en bloed krijgt. Dat is in het kort een omschrijving van godzaligheid. Godzaligheid is niet anders dan dat de waarheid in het leven van een mensenkind vruchten gaat dragen. Godzaligheid is dat een mens gegrepen door de waarheid en veranderd door de waarheid in een nieuw leven gaat wandelen. Godzaligheid is dat de waarheid in mijn ziel ingaat en mijn leven zodanig gaat beheersen en regeren dat ik op een andere manier ga leven en me ga gedragen. Maar dat is een groot geheimenis, zo zegt de apostel. Die waarheid die in de ziel ingaat en die het leven gaat hervormen en vernieuwen, zodat het een godzalig leven gaat worden. Die waarheid, die godzaligheid is een groot geheimenis. En ieder die dat recht verstaat, ieder die daar kennis van ontvangt, ieder die daar beleving van heeft, die zal dat toestemmen. Een verborgenheid. Buiten alle twijfel een groot mysterie. Waarom een groot mysterie? Omdat zonder dat het geopenbaard zou zijn, niemand het weten kon. En omdat nadat het geopenbaard is, het nog ons begrip verre te boven gaat. Waarom? Een groot mysterie, een grote verborgenheid, een groot geheimenis. Omdat als het niet geopenbaard zou zijn, we er helemaal niets van zouden weten. En omdat nu het geopenbaard is, het nog ons begrip verre te boven gaat. Is het zo niet? Nu, en wat is dat dan, dat geheimenis van die verborgenheid der godzaligheid? Zes dingen noemt de apostel. We letten alleen op het eerste, omdat dat te maken heeft met het feest dat we vandaag vieren en het feit dat we vandaag gedenken. God geopenbaard in het vlees. Ik stel even vast wat deze begrippen betekenen. We hebben drie belangrijke woorden in deze korte tekst. God, vlees, openbaring. God, de schepper. De schepper van de einden der aarde. De oneindige. De almachtige. De eeuwige. De alomtegenwoordige. Zo groot dat de hemel, ja de hemel der hemelen hem niet kan bevatten. Hoe groot en machtig is hij? Denk aan wat de profeet Jesaja daarvan gezegd heeft, of beter gezegd wat de Heere door middel van de profeet Jesaja daarvan gezegd heeft. Mag ik u een enkel woord lezen uit het 40ste hoofdstuk van het Jesaja boek? Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal. Wie heeft de geest des Heren bestierd? En wie heeft hem als een raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad van het recht? En hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij schiep alles, hij draagt alles, hij regeert alles. Hij is de oneindige, de eindeloze in kracht en macht. En dan het woord vlees. Dat ziet op de menselijke natuur, onze natuur, maar dan niet meer zoals hij was voor de zondeval, toen Adam en Eva nog in de staat der onschuld, in de staat der rechtheid leefden in het paradijs. Maar vlees is, zeker ook in het Nieuwe Testament, de aanduiding van de menselijke natuur in haar gevallen bestaan. De menselijke natuur zoals ze door de zonde verzwakt is en geschonden. De menselijke natuur zoals ze sterfelijk geworden is. Alle vlees is als gras en de heerlijkheid des mensen als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Voorwaar, het volk is gras. Vlees is het sterfelijke vlees. Vlees is die menselijke natuur die behept is met kwalen, met pijnen, met angsten, met ziekten. En die straks onderworpen is aan de dood. En dan geopenbaard, verschenen, zichtbaar geworden. In dat vlees is God verschenen. In dat menselijke vlees, in die menselijke natuur, in die menselijke bestaanswijze, die bestaanswijze van een sterveling, is God zichtbaar geworden. Zo heeft Hij verkozen onder ons te willen wonen. Hier op aarde kwam Hij. Hier op aarde woonde Hij. Tabernakelde Hij, zoals er letterlijk staat. Hier op aarde werkte Hij. En zo werd God aan de mensen in alle dingen gelijk. Nu, dat zijn de begrippen. God, vlees, geopenbaard. De oneindige, de almachtige, die de hemelen geschapen heeft en al hun heer, de aarde en al haar bewoners, de zee en al wat zich beweegt en leeft. De God die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Verschenen, zichtbaar geworden, gemanifesteerd in de vorm van een mens, van een slaaf. Van een sterveling, van iemand die de dood in zijn lichaam meedraagt en die de tekenen van verval, van achteruitgang, van sterfelijkheid elke dag bij zich heeft. Uit de hoge hemel, van de troon zijner heerlijkheid, neergedaald op een aardbodem die vervloekt is en dorens en distels voortbrengt, gekomen in het leven van een kind van Adam, gehuisvest in een bestaan van angst en moeite en pijn, dat ook voor hem uit gaat lopen op de dood. Een grote verborgenheid, een onzegbaar geheimenis. Wie kan dat verklaren? Dat kan geen mens verklaren, dat moeten we ook niet proberen. U moet wel meedenken, maar al denken we met elkaar mee en al proberen we dit woord van God na te denken, we kunnen het niet uitdenken. We kunnen het niet verklaren. Niet doorzichtig maken. Maar wat we moeten leren, en daarom staat het er, we moeten leren aanbidden. En als we het beschrijven, als we het naproberen te denken, dan zullen we ook bij dat nadenken, bij het kiezen van onze woorden, onze gedachten moeten controleren en beheersen en uitermate voorzichtig zijn. Zoals de geschiedenis wel bewezen heeft, want als in de geschiedenis over dit mysterie is nagedacht, zijn er nogal wat ontsporingen geweest. Hier, met name op dit terrein, is de ketterij actief geweest. En als de namen van Eutyches en Nestorius u wat zeggen, dan weet u wat ik bedoel. Er zijn er geweest en er zijn er nog die nadenkend over God geopenbaard in het vlees, tenslotte geweest die gezegd hebben dat hij niet uit de maagd geboren is, omdat hij niet uit de maagd geboren kan zijn, want zulke dingen gebeuren niet, en dat hij dus toch wel een aardse vader gehad moet hebben. Er zijn er die gezegd hebben en die nog zeggen dat hij wel een menselijk lichaam bezat, maar geen menselijke ziel. En in plaats van zijn ziel plaatst men dan zijn godheid. Maar wat leert de schrift? En wat betekenen die woorden God geopenbaard in het vlees? En dan afgezien van alle menselijke redenaties en alle menselijke speculaties. Alleen naspreken wat de schrift zegt. En wat zegt de schrift? Nou, dat hebben we gelezen. En daarom heb ik Lucas 1 ook vanmiddag voor mij, gemeente. Dat gedeelte wat ons vertelt van de komst van de engel in Nazareth bij Maria, de ondertrouwde vrouw van Jozef. Dat zegt de schrift en dat is eigenlijk alles wat de schrift ervan zegt. Hier wordt het mysterie der godzaligheid nader aangeduid. Hier wordt het wonder niet verklaard, maar hier wordt gezegd wat God daarover kwijt wilde. En wat wij tot onze verwondering mogen nalezen en nadenken en dat zou de vrucht moeten zijn, aanbidden. En dan zegt de schrift wel degelijk dat de Heere Jezus een moeder gehad heeft. En dat hij wel degelijk een echte menselijke natuur heeft aangenomen uit die moeder Maria. En dan zegt de schrift dat hij wel degelijk werd wat hij van tevoren niet was, namelijk mens, namelijk vlees. Terwijl hij bleef wat hij al eerder was, namelijk God. En hoe dat dan ging, dat was ook de vraag waar Maria mee zat. Hoe zal dit zijn? Leest u het nog maar eens mee in Lucas 1. Als we daar lezen van die jonge vrouw in Nazareth uit het huis van David, ondertrouwd met Jozef. Ze was ondertrouwd, dat wil zeggen, er waren trouwbeloften gegeven, maar het was nog niet tot de huwelijksvoltrekking gekomen. En Jozef, haar ondertrouwde man, was uit het huis van David. Hij had zelfs rechten op de troon. Ze wonen in Nazareth. Waarom? Dat weten we niet. Er is over Maria trouwens heel wat gefantaseerd. Daar hebben we niks mee te maken. Daar houden we ons ook niet mee op. We hoeven niet te fantaseren over haar onbevlekte ontvangenis en al dat soort dingen meer. We houden ons aan de schrift. Ze was een godvruchtige vrouw, een jonge vrouw, behorend bij de heilige rest. Het overblijfsel. Naar de verkiezing der genade, waar ook Simeon bij hoorde. En de herders en anderen die verlossing voor Jeruzalem verwachten. Wier hoop gevestigd was op Gods belofte. Op de Messias en op zijn komst. En bij haar komt de engel Gabriel met de boodschap dat ze de moeder zal worden van Gods zoon. Een wonderlijke boodschap. Allereerst die begroeting. Gij begenadigde onder de vrouwen. En dan de boodschap zelf. Ze zal moeder worden van een kind dat de zoon van de Allerhoogste zal genaamd worden, van een kind dat van God zal krijgen de troon van zijn vader David, van een kind waarvan de boodschap luidt, hij zal groot zijn, van een kind dat ze de naam Jezus moet gaan geven, omdat hij zaligmaker zal zijn. En Maria, ze aanvaardt het, maar ze heeft één vraag. Want ze heeft één onoplosbaar probleem. Hoe kan dit? En het wonderlijke is dat ze niet vraagt in de eerste plaats, hoe kan ik een kind krijgen dat zo groot zal zijn? Hoe kan ik een kind krijgen dat de zoon van de Allerhoogste genaamd zal worden? Hoe kan ik een kind krijgen dat op de troon van zijn vader David zal zitten? Maar haar eerste vraag is, hoe kan ik überhaupt een kind krijgen? Want ik beken toch geen man? En dat typeert haar in haar godsvrucht, of niet? Dat typeert haar in haar reinheid. Ook in haar seksuele reinheid. Ze was ondertrouwd met Jozef. Ze stonden op punt van trouwen. Ze hadden elkaar trouwbeloften gegeven. Maar zelfs dan denkt Maria nog niet aan geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Dat tekent haar in haar zuiverheid in haar omgang met Jozef. En dat tekent haar in haar zuiverheid in het heilig gebod. En in haar omgang met de Here. Hoe zal dit zijn, terwijl ik geen man beken? En dan merkt u, als u het vergelijkt, dat deze reactie van Maria niet de reactie is van Zacharias. Die begreep het ook niet. Maar die zei niet, hoe zal dit zijn? Maar die zei, het kan niet. Die plaatst geen vraagteken, maar een uitroepteken. En dat is ongeloof. Ongeloof zegt, het kan niet. Maar geloof, dat zo graag geloven wil, maar voor obstakel staat, vraagt aan de Heere, Heere, hoe zal dat dan zijn? En dan verkondigt Gabriel haar nog meer van dat mysterie, van de verborgenheid der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Dan verkondigt Gabriel haar iets wat ze ook nooit heeft kunnen begrijpen. En wat ze nooit in details heeft kunnen vertellen ook. Daar zijn geen woorden voor. Hier heeft het menselijk begrip nooit woorden voor kunnen bedenken en uitvinden. Dit gaat ons begrip onnoemelijk ver te boven. En de engel Gabriel doet ook niet anders dan aanduiden. Hij zegt, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd wezen. Maria zei, ik beken geen man, de Heilige Geest zegt, dat hoeft in dit geval ook niet. Want de Heilige Geest zal over u komen. En dat kind zal niet langs een natuurlijke weg ontvangen worden, wel langs een natuurlijke weg geboren. Maar langs een gans bovennatuurlijke weg ontvangen worden in de schoot van de maagd. Niet verwekt, maar gewerkt. God blijft God als hij geopenbaard wordt in het vlees. En als hij geopenbaard wordt in het vlees, dan is dat mensenkind een mensenkind. Maar gevrijwaard voor de zonde waar elk mensenkind mee besmet op de wereld komt. De erfzonde. En meer is er in feite niet van te zeggen. Je kunt het met andere woorden zeggen, maar doorzichtig maken dat gaat niet. Hier ligt het wonder. En dat wonder, gemeente, dat ligt ten grondslag aan de zaligheid van Gods volk. Als u dit wonder weghaalt, dan haalt u per consequentie ook de zaligheid van zondaren weg. Dan wordt er geen mens meer zalig, hoor. Als dit niet waar is, als we dit wonder samen met andere wonderen uit de schrift weghalen, omdat het niet klopt met wat ons verstand zegt, dan gaat de hemel dicht en dan vervullen straks alle mensenkinderen de hel. Maar dit is het geheimenis der godzaligheid dat zeer groot is. God is metterdaad geopenbaard in het vlees. De Zoon van God, eeuwig net als de Vader en de Geest eeuwig is, oneindig net als de Vader en de Geest oneindig zijn. Waarachtig God uit waarachtig God. Hij is gekomen in de schoot van de maagd Maria. Er is sprake, en daarvan is het allemaal precies eender zoals het in het leven van elke moeder gaat, die een kind gaat verwachten en straks ter wereld gaat brengen. Er is sprake van, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. En voordat dat moment aanbrak, heeft Maria net al die gewaarwordingen gehad en net al die dingen meegemaakt die een andere zwangere vrouw met haar ongeboren kind meemaakt. O ja, dit kind zal gans bijzonder zijn. De engel Gabriel heeft er geen twijfel over laten bestaan en met een keur van woorden heeft hij het gans bijzondere van dit kind aan Maria duidelijk gemaakt. Gabriel heeft gesproken over de troon van David, over het feit dat hij de zoon van de Allerhoogste zou zijn, dat heilige dat uit u geboren zou worden en zoveel meer dingen. Het gans bijzondere van zijn persoon en van zijn positie, van zijn werk, van zijn taak, van de vrucht op zijn arbeid. Niemand is met hem te vergelijken en toch is iedereen met hem te vergelijken. Want net als hij heeft hij vertoefd in een moederschoot. En ik zei het al, Maria heeft al die ervaringen gehad die een andere aanstaande moeder ook heeft. Ze was bevrucht. Haar dagen werden vervuld. De Bijbel spreekt over de borsten die Jezus als klein kind gezoogd heeft. En wat een wonder, niet dat hij een kind was, maar dat het God in het vlees was. De zoon van de Allerhoogste. Verborgen in een baarmoeder. De schepper van de einden der aarde. Liggend in de armen van zijn moeder. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht zoogt de borst van Maria. Hij die alle dingen onder zijn beheer heeft, ook toen in die tijd, zit vast aan een navelstreng. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Wie kan dit vatten? Wie kan dit doorgronden? En waarom heeft God dit gedaan? Dat woordje uit onze tekst zegt het. God geopenbaard in het vlees. Zo wilde hij onder de mensen verschijnen. Zo wilde hij zichtbaar worden. Zo wilde hij één worden met het gevallen menselijk geslacht. Zo wilde hij zich doen kennen. Ach, en toen kwam hij tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze zagen het niet. Ze zagen niet anders dan een kind. En als hij straks in de tempel gebracht wordt door Maria en Jozef, opdat zij met hem zullen doen zoals de wet heeft voorgeschreven, opdat ze hem zullen voorstellen in de tempel en opdat Maria het offer van haar reiniging zou brengen, dan zijn Jozef en Maria met hun kind daar te midden van vele, van talloze tempelgangers. Maar die gaan allemaal aan dat drietal voorbij. En als ze al even gekeken hebben, dan weten ze dat daar een moeder is die haar kindje aan de Heere voorstelt. Waarschijnlijk een eerstgeboren jongetje. Of die komt om hier het offer voor haar reiniging te brengen. En als ze kijken wat voor offer ze dan met zich gebracht hebben, dan weten de toeschouwers en de omstanders dat het arme mensen zijn. Want ze brengen een paar duifjes. Het offer der armen. En verder zien ze niets. Verder zien ze niets. Er is een Simeon en die ziet het wel. God geopenbaard in het vlees. En hoe ziet Simeon het dan? Hij kwam door de geest naar de tempel. En de Heilige Geest lichtte de schellen van zijn ogen. En toen zag hij een kind 40 dagen oud. En er was niks bijzonders aan te zien. Geen gedaante en geen heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Gewoon een kind en meer niet. Maar Simeon, de geest door Simeon werkende, opende zijn ogen en hij zag wat het verborgen geheimenis, het grote mysterie, God geopenbaard in het vlees. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En zo is het steeds geweest. Ook toen de Heer Jezus volwassen werd en toen hij zijn werk op 30-jarige leeftijd begon onder Israël. Toen hebben ze hem gezien, ja zeker hebben ze hem gezien. Ze hebben opmerkzaam op hem gelet. Ze hebben hem bekeken, ze hebben naar zijn woorden geluisterd. Ze hebben zijn woorden gewogen en gewikt. En ze hebben precies onderzocht wie hij was en wat zijn boodschap was. Hij kwam met het evangelie van Gods genade. Hij kwam met de blijde boodschap. En toen hij kwam en sprak en zegen wilde verbreiden onder het volk, toen hebben ze het niet gezien. Denk aan die episode in de synagoge van Nazareth. Toen hem het boek gegeven werd van de profeet Jesaja. En toen hij de plaats vond waar van hem geschreven staat: de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om. En dan noemt hij op wat er allemaal als taak voor hem weggelegd is, om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en het jaar van het welbehagen des Heren. En toen heeft hij het boek dicht gedaan en aan de overste van de synagoge teruggegeven. En naar gebruik, naar gewoonte van die tijd is hij gaan zitten. En de ogen van allen waren op hem gericht. Of ze hem ook bekeken hebben. Of ze ook nauwkeurig op hem gelet hebben. De ogen van allen waren op hem gericht. En toen begon hij te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En je kon een speld horen vallen. Maar toen hij verder ging, nadat ze zich een ogenblik verwonderd hadden over de aangename woorden die hij sprak, toen hij verder ging en zijn missie, zijn zending duidelijker ging verklaren, toen werden ze allemaal met nijdigheid vervuld. Ze waren zo dicht bij het grote geheimenis der godzaligheid. Zo dicht. Geopenbaard in het vlees, staande in de bima in hun synagoge, in het spreekgestoelte. God in het vlees. En zo had hij al 30 jaar onder hen gewoond. En ze hebben hem gekend als kind. En nooit voorhaalde hij kattenkwaad uit. Nooit ging er een onbedacht en onverantwoord woord over zijn lippen. Nooit, en Nazareth heeft zich erover verwonderd, nooit was hij brutaal en ongehoorzaam, nooit was hij weerbarstig, nooit zocht hij uitvluchten en excuses. Ze hebben zich over hem verwonderd, over dit heilig kind. Ongetwijfeld is hij zo bekend geweest. En toen stond hij met het woord van de levende God in hun midden om het te verkondigen in Nazareth synagoge. God geopenbaard in het vlees. En ze werden met toornigheid vervuld. En als hij niet aan hun handen was ontgaan, was hij op die dag, notabene op de Sabbatdag, van de steilte van de stad afgeworpen om daar in de diepte de dood te vinden. Gekomen tot het zijn. Niet maar met een boodschap die hij op een afstand bracht. Waar hij zelf eigenlijk niet achter stond. Niet maar met een boodschap die hij verkondigde van: nou, dan moet u maar zien of u het gelooft of niet gelooft. Het is mij net gelijk.
maar met een boodschap waar zijn hart achter stond. Met een boodschap die hij in de bewogenheid van zijn ziel verkondigde. Met een boodschap die hij verkondigde zoals nog nooit iemand hem verkondigd kon hebben. Met een boodschap waarin de barmhartigheid, de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid meeklonken en weerklank vonden. En ze werden met toornigheid vervuld. God geopenbaard in het vlees. Hoe komt het toch dat als hij dan zichtbaar is en als de Heere zich wil openbaren aan zondaren, dat ze zo reageren? Wat ontbreekt er dan aan hem? Aan hem ontbreekt niks. Maar bij hen ontbreekt het waarachtige geloof. Bij hen is altijd nog waar wat in de kerstnacht ook al waar was. Er was bij hen geen plaats. Hij verkondigde toch de boodschap dat hij gekomen was om armen het evangelie te verkondigen. Om te verbinden die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen vrijheid te geven. Maar het probleem in Nazareth synagoge was dat er geen arme mensen waren. En dat er geen verbrokenen van hart waren. En dat er geen gevangenen waren. En toen was er voor hem geen plaats. Toen konden ze hem missen. En toen hij niet deed wat zij wilden dat hij deed, namelijk een wonder doen waarover ze zich konden vergapen en waarover ze zich konden verbazen, toen had hij het bij hen gedaan en ze hoefden hem niet meer. Maar arm was er geen één. En noodruftig was er geen één. Nou, God geopenbaard in het vlees, wat beweegt de Heere om zo te komen, om zo in mensengedaante te verschijnen in het vlees, in Nazareth, in Jeruzalem. Wat beweegt God? Hij zoekt het verlorene. Hij zoekt het verlorene. Maar zijn er dan geen die het zien? Ja, ik noemde u Simeon al. En ik denk aan het woord van Johannes. Als hij gezegd heeft, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hem hebben hem niet aangenomen. Maar, zo vervolgt de apostel dan, er zijn er toch wel die hem aangenomen hebben. Zoveel als ze hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En wie zijn dat? Die niet uit het vlees geboren zijn, maar uit God. Niet uit de wil des mans, niet uit den bloede, maar uit God geboren zijn. Door zo'n andere verborgenheid der godzaligheid tot nieuw leven verwekt. Door het mysterie van die nieuwe geboorte. En zulken zeggen het de apostel na in de geloofsweg en de geloofsoefeningen. Het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. En ja, toch zijn er. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Gemeente, als wij over dit mysterie nadenken, nogmaals, ik verklaar het u niet, dat is onmogelijk. Dan zijn er toch een aantal dingen die ik met u nog even wil bezien. Een aantal onderwijzingen die we uit dit woord van de Heere met ons meekrijgen. Daar is in de eerste plaats dit, als dat zo staat, nietwaar, God geopenbaard in het vlees. Dan mogen we weten uit wat de schrift daar verder over zegt, dat dit zo is. Omdat God het zo heeft gewild. Dit is van God uitgegaan. Daarom zegt de Bijbel ons ook dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God heeft geweten dat de wereld verlossing nodig had. En dat er geen verlossing zou zijn uit onszelf. God heeft geweten dat het verlorene alleen gered kan worden als hij het redt. Als hij eraan te pas komt. En achter het gebeuren van Bethlehems kerstnacht ligt de raad des vredes. Wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Daar is Hij die gezegd heeft, zie, ik kom om uw wil te doen. En daar ligt het besluit van de Vader om zijn Zoon te zenden, om zijn Zoon te geven. En de achtergrond daarvan, de achtergrond van dat intertrinitarische verdrag, wat we de Raad des Vredes noemen, de achtergrond daarvan, verder terug dan wij met onze gedachten kunnen gaan, is het eeuwig welbehagen Gods. En de onveranderlijke liefde des Vaders. En vandaar is Christus in de kribbe neergelegd. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Maar, en dat is het tweede wat ik even u onder de aandacht wil brengen, als dat dan zo is, God geopenbaard in het vlees, dan is dat niet alleen zo omdat God dat zo heeft gewild, maar dan betekent dit een ontzaglijke vernedering voor Christus. Dat is toch ook duidelijk? Als u die tegenstelling probeert in te denken en aan te voelen, God, vlees, dan kan dat niet anders betekenen dan een ontzaglijke vernedering voor de Zoon van God. En zo diep moest het. Zo diep. God geopenbaard in het vlees, dat is toch de smartenweg van de Zoon van God. Sterfelijk vlees, zei ik. Dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. De Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen, terwijl de vossen holen hebben en de vogelen des hemels nesten, heeft de Zoon van God, de schepper van de einden der aarde, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, toch geen enkele vierkante meter die hij de zijne kan noemen. Al de aard, met alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En er is niets voor de Zoon van God bij. Geen plaats om het hoofd neer te leggen. Waarom niet? Omdat hij vlees geworden is. En als hij vlees geworden is, dan hangt hij straks ook tussen hemel en aarde als een uitgeworpene aan het vloekhout. O gemeente, bedenkt u het wel, het woord is vlees geworden, God geopenbaard in het vlees. Dat is onze menselijke natuur zoals die door de zonde verwoest en verdorven is. De menselijke natuur in haar meest vernederde vorm. En hij kwam niet als de zoon van een koningsdochter in rechten. Hij heeft zijn moeder gekozen onder de armen van het volk. Ze offeren niet voor niks een paar duiven. Hij heeft niet gekozen voor de koningsstad, maar voor het verachte Nazareth, in het verachte Galilea. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Zie toch dat uit Nazareth nooit een profeet opgestaan is. Er is reden tot blijdschap. De engel zegt het, zie ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Maar er is in de kerstnacht de reden om te wenen, omdat God vlees moest worden. Omdat hij zich zo diep moest vernederen, dat hij de gestaltenis, een ander woord van Paulus uit Filippenzen 2 dit keer, dat hij de gestaltenis van een dienstknecht moest aannemen, dat hij zichzelf moest ontledigen. En waarom was dat dan? Wat was dan de reden van die diepe vernedering? Gemeente, ik zei u, in de kerstnacht is er reden om te wenen. Zoals Da Costa eens zei, ween, kind der aarde wenen, omdat ge zondaar zijt. Als u wilt weten waarom de Heer Jezus in het vlees moest komen, waarom die diepe vernedering, waarom een kribbe, waarom een stal, waarom straks een kruis, waarom een graf, waarom dat lijden, waarom de man van smarte verzocht in krankheid, waarom als een schaap naar de scheerders geleid en waarom als een lam ter slachting geleid en waarom geen gedaante en geen heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Waarom die pijnen, waarom die vermoeidheid, waarom die angsten, hij begon droevig en zeer beangst te worden. Waarom dat kruis, waarom Godverlatenheid en de duisternis over de ganse aarde en de verschrikkingen van het nederdalen ter helle. Waarom? Omdat hij komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wat is verloren zijn, dat is een kind der hel zijn. Dat is van God gescheiden zijn. Dat is in zulke nameloze diepte van ellende en van verlorenheid liggen. Dat er geen doen aan is. Dat er geen redding is, al zou de hele mensheid met alle wetenschap en wijsheid en politiek eraan te pas komen. Dat geen wijsgeren en geen andere geleerden in staat zijn gebleken om aan dat ontzaglijke probleem iets te veranderen. Onze schuld, onze nameloze schuld. Onze verdorvenheid, de vuilheid en de onreinheid die aan ons kleeft en in ons woont, die zijn er de oorzaak van geweest. Dat God geopenbaard moest worden in het vlees. Zou de Heer Jezus ooit waar kunnen maken wat hij in de eeuwigheid beloofd heeft om borg van zijn volk, borg van Gods verkorenen te zijn, dan moest hij die ganse weg af in het vlees tot aan het uiterste, tot in de bangste diepte en de dikste duisternis, toen hij klagen moest. En dat is geen tegenstelling met de kerstnacht, toen hij klagen moest, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarom, gemeente, het kerstevangelie, met al de blijde klanken en tonen die erin zijn. Want nu gaat de hemel open en nu heeft God gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat kerstevangelie zal toch altijd in onze harten ook moeten bewerken. Verbrokenheid en verslagenheid en schuldbesef. En verootmoediging en zelfaanklacht. Dat kerstevangelie stelt ons in onze nameloze ellende, in onze diepe schuld, in onze vervreemding van God. En het zegt ons dat er anders geen verlossing zou zijn. Het kerstevangelie zal toch ook die echo moeten hebben in uw en mijn hart, die het bij David had. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En daarom moest hij zo anders ontvangen worden. Omdat ik het voorwerp van Gods toorn ben. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Diepe, nameloos diepe vernedering. En gemeente, dat te overdenken, dat brengt ons als het goed is in de schuld en in de verootmoediging. En dat doet ons buigen als een schuldbewust zondaar aan de troon van Gods genade. Om schuld te belijden en om te aanbidden dat God nu op deze onbegrijpelijke en onverklaarbare wijze een oplossing heeft willen geven voor dat ontzaglijke probleem van mijn vervreemding van God. Vanaf het moment dat ik op de wereld kom al. En dan nog een woord. God geopenbaard in het vlees. Dat is niet alleen maar zo omdat God dat zo wilde. En dat is ook maar niet alleen een ontzaglijke vernedering voor de Heer Jezus Christus. Maar dat is ook, en dan komen we weer in de buurt van dat woord van de engel. Ik verkondig u grote blijdschap. Dat is ook een boodschap waarin de Heere tot uitdrukking brengt. Hoe dicht hij nu bij zo'n gevallen en verloren mens wil komen. God geopenbaard in het vlees. In ons vlees. Het zou al vernedering voor de schepper zijn geweest als hij de natuur van de engelen had moeten aannemen. Maar dat had ons geen baat gebracht. Het zou ook vernedering voor de schepper zijn geweest als hij de natuur, de ongevallen menselijke natuur had moeten aannemen. Dan was hij schepsel geworden. Maar nu hij deze natuur, deze door de zonde aangetaste en misvormde natuur, die vlees heet, heeft aangenomen. Gemeente, nu betekent dat dit, dat hij niet op een afstand is blijven staan, een kilometer ver buiten ons leven. Om van daaruit ons te roepen en ons aanwijzingen te geven. Maar het betekent dat hij veel dichterbij gekomen is. Zo dichtbij dat de apostel kan zeggen, hij heeft onder ons gewoond. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. God, zo dichtbij, dat hij onder ons heeft gewoond, dat hij ons niet ergens ontmoeten wil op een afstand, waardoor wij eerst nog een kilometer of wat naar hem toe moeten gaan. Nee, hij komt daar waar wij zijn. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Te zoeken, en dan ligt het daar in die put, nietwaar? Dat verloren schaap, in dat ravijn gestort. Nou, hij heeft het gezocht. Hij heeft het gevonden ook. Hij ziet het daar in de diepte liggen. Hij roept het daartoe dat hij gekomen is. Maar dat dat schaap nu maar op eigen kracht naar boven moet klauteren. Zo! God geopenbaard in het vlees, dat betekent ook dat hij in het ravijn afdaalt. Zo diep als dat dat schaap gevallen is. Zo ver als dat dat schaap verloren is. Gekomen om te zoeken en zalig te maken. Maar dan doet hij het ook helemaal. O, als God dan geopenbaard is in het vlees, ik kan het niet begrijpen. En mijn verstand zal er nooit groot genoeg voor zijn om het te kunnen begrijpen. Maar dit mag ik er toch wel uit leren. Nu is hij niet ver van een iegelijk van ons. Nu hij zo dicht gekomen is, dat hij in Nazareth wilde wonen. In dezelfde straat waar andere mensen woonden. Nu hij in Palestina wilde wandelen, te midden van andere mensen van vlees en bloed. Nu hij onder ons gewoond heeft. Nu hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. En nu hij, ik denk weer aan de Hebreeënbrief, daarom ook behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Omdat hij zelf met zwakheden omringd en bekleed en met verleidingen en verzoekingen omringd is geweest. Nu is er geen een die zo te hulp kan komen als hij. Nu is er geen een die zo begrip toont voor de ellendigen en voor de vermoeiden. Nu is er geen één die zo in kan komen in de angsten die het menselijk hart kan beroeren en de vrees die de ziel kan overvallen. Nu is er niet één die zo sterk vertroosten kan als deze barmhartige hoge priester. Nu is er niet één die zoals hij weet waarmee dat vlees kan worden aangevochten en bestreden. En Satan heeft niets in zijn leven onbeproefd gelaten om hem te verzoeken en tot zonde te brengen. Dat heeft deze vrucht. Dat hij die staande gebleven is nu ook te hulp kan komen. Allen die tot hem vluchten. God geopenbaard in het vlees. Ja, zo dichtbij. Is er plaats voor hem? dan tenslotte nog één woord. En dat heeft met ons te maken. Ja, het andere allemaal ook wel, maar dit heel concreet met ons. God geopenbaard in het vlees. Als hij dan dat vlees heeft aangenomen. Wat doen wij met ons vlees? Als hij die menselijke natuur deelachtig geworden is. Wat doen wij met onze menselijke natuur? Verontreinigen we die nog altijd in de dienst van de zonde? Bezoedelen we die nog altijd? Of hebben we geleerd vanuit de verbondenheid aan hem, onze lichamen, ons vlees, ons bloed, ons menselijk bestaan, hoe zwak en hoe broos dan ook, maar het toch Gode welbehagelijk als een offerande te bereiden? Is dat een last? Of is dat de vreugde? Omdat God geopenbaard is in het vlees, dat het ons een vreugde mag zijn om nu hart en ziel en lichaam op het altaar neer te leggen. Om het Gode tot een welbehagelijke offerande op te offeren. En ik zou zeggen, hier gaan de wegen dan uiteen. Want dit heeft niet iedereen in zich. En de natuurlijke mens heeft het zeker niet in zich. Die wil met zijn menselijk bestaan doen wat hij wil. En dan kun je dat ook nog combineren met een beetje godsdienst. Ja, dat kan. Maar je wil toch je eigen gang gaan. En je kunt dan zogenaamd ook nog wat voor de Heere doen, maar je wil toch je eigen gang gaan. En als de Heere zijn claim op je leven legt, en als hij zegt, ik ben de Heere, dan zeggen wij, als we tot de ontdekking komen wat dat inhoudt, Heere, wij willen niet dat u koning over ons bent. Willen we hem dan niet? Ja, we willen hem wel als borg misschien. En we willen hem wel als zalig maken. En we willen hem wel als degene die ons straks in de hemel kan brengen in het uur van sterven. Maar onder zijn scepter buigen, zijn rechten erkennen, gans gehoorzaam zijn aan zijn bevel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ik zei, dan gaan de wegen uiteen, want dan willen we toch onze eigen gang gaan. Goed, de Heere Jezus is best. Als Jezus, zoals een volk zalig maken van hun zonden, dan kunnen we weer meekomen, dan kunnen we over praten en over zingen. Maar Christus de Heere, ik zal hem geven de troon van zijn vader David. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zodat wij aan zijn voetbank knielen. En zodat wij zeggen, Heere, regeert u in mijn leven. Lichaam, hart en ziel. Hem op. Ik zei, hier gaan de wegen uiteen. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? En om zijn vlees, het vlees dat Christus heeft aangenomen en waarin God geopenbaard is, om dat vlees, om dat menselijke bestaan geheiligd, vernieuwd, gans aan de Heere en aan zijn dienst toegewijd te krijgen. En dan ook nog dit gemeente, en dat heeft ook met ons te maken. Als hij dan alles aflegde. Dat deed hij toch. Heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd. Hij hoefde het geen roof te achten om God even gelijk te zijn. Had alle rechten om zich de Zoon van God te noemen. En zo zich te laten noemen. En zo zich te laten vereren. Dat alle engelen Gods hem aanbidden. Dat recht had hij. En hij heeft al die heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd. En hij heeft zich ontledigd. En is de mensen gelijk geworden. In alle dingen. In alle dingen vlees geworden. Als hij dan alles heeft afgelegd. Gemeente, hoeveel leggen wij af? Dat is ook een toets. De waarachtigheid van het geestelijke leven of de afwezigheid van het geestelijke leven. Het zal er nou in openbaar moeten komen. Of wij den beelden zijn, zoons gelijkvormig geworden zijn. En dan denk ik weer aan dat woord van de apostel Paulus in Filippenzen 2. Ik noemde daar een aantal dingen al uit. Maar daar staat dan bij, laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. Om dan zelf diezelfde weg te gaan. Van zelfverloochening. Van zelfontlediging tegenover God. En als het moet ook tegenover je medemens. Hoeveel leggen wij af? Of staan wij op onze rechten? En eisen we die rechten op? Of leerden we buigen? Voor God. En voor elkaar. Amen. We zingen de lofzang van Maria, het derde vers. Heere, ook nu buigen we weer voor uw heilig aangezicht en we erkennen uw goedheid, dat u ons iets wilde laten zien van de verborgenheid der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. En wat we gezegd hebben tegen elkaar, beleiden we ook voor u, Heere, we zullen het nooit begrijpen. We zullen dat mysterie nooit begrijpen en we zullen de liefde die erachter zit nooit begrijpen, het welbehagen dat er de bron van is. Maar mogen we er wel in delen, Heere. Mag dat vrucht dragen in ons leven. Heere, geef dat we het verstaan mogen. Niet alleen dat Christus kwam, maar ook waarom. En waarom hij zo kwam. En waarom het zo moest en waarom het niet anders kon. En dat dat samenhangt met onze oneindig diepe val en grote schuld. Maar dat we ook verstaan mogen, Heere, iets van dat wonder en beleven mogen. Iets van dat wonder dat tot verwondering leidt. Dat u zo dichtbij gekomen zijn. O, wij bidden u, Heere, geef dat uw woord vruchten mag dragen. Dat we er niet aan voorbij leven. Wat zou het erg zijn om met de vorm genoegen te nemen. Zou het erg zijn als we tevreden waren met een verstandelijk toestemmen van de waarheid en als we dat voor een waar geloof hielden? Het zou het erg zijn als wij op zo grote zaligheid geen acht gaven? Het zou het erg zijn als dit naliet vruchten te dragen in ons leven? Heere, we smeken u. Wilt gij door uw heilige geest in ons willen door uw geest in ons bewerken dat we in u eindigen. En u de eer mogen toebrengen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen de 89ste psalm, het 9e vers.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.